bij de GamerGeeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo mede-GamerGeeks, wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks podcast, de talkshow van GamerGeeks, waarin ik en heel soms een andere geekje graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Dit is aflevering nummer 237. Datum van opname is 30 december 2023. Het jaar zit er bijna op. Nou, de kans dat je dit hoort na de jaarwisseling is ook al best wel groot. Dus bij deze alvast een fijne jaar. Nou ja, gelukkig nieuwjaar. Dus de beste wensen. Mogen gij in gezondheid voortzetten. Hele rare zin was dat. Maar dat alles maar goed met je gaat. En dat 2024 ook weer een topjaar gaat worden. Aan de games zal het in ieder geval niet liggen. Want ik een week geleden of zo zat ik een beetje het eerste kwartaal samen te vatten met wat zou interessant zijn voor bijvoorbeeld op GamerGeeks. Maar ook wat betreft mijn werk op Kink. Wat zou leuk zijn om een actie mee te doen in mijn radioprogramma. En het aantal titels in het eerste kwartaal is insane. Dat ik denk, we gaan toch niet een 2023 part 2 krijgen. Hè? Oh mijn god. Zoveel games. Er zijn ook heel veel games die nog geen release datum hebben, maar die wel bevestigd tussen aanhalingstekens zijn voor het aankomende jaar. Of dit jaar, als je dus 2024 dit luistert. En ik doe bevestigd even tussen aanhalingstekens, want je weet hoe het gaat met videogame release dates. Op elk moment kan een game gewoon worden uitgesteld. Dan zeggen ze, nou weet je wat, we doen er nog een extra jaartje over. Of een kwartaaltje, of een halfjaartje. Of soms wordt het met een paar weken vervroegd zelfs. Dat hebben we dit jaar een aantal keer gezien. Om bepaalde titels te vermijden, zullen we maar zeggen. Maar het ziet er nu al heel druk uit. Als we kijken naar januari tot en met maart, dan zijn er al genoeg games die je zoet kunnen houden. En dat is een probleem voor mij. Want dit is in deze aflevering van de podcast, het staat al in de titel, in je favoriete podcastplatform of op YouTube of waar je dit dan ook meekrijgt. Maar in deze aflevering ga ik mijn top 10 favorieten bespreken van 2023. En voor iedereen is je top 10 zal anders zijn. Ligt natuurlijk aan je smaak en welke games je überhaupt hebt gespeeld. En dat is iets wat een veel grotere rol heeft gespeeld dit jaar, dat laatste aspect, dan ooit tevoren, heb ik het idee. Ik weet niet wat het is, maar er kwamen dit jaar, en dit is inmiddels een running joke in deze podcast. Als dit de eerste keer is dat je de Gaming Geeks podcast meekrijgt, welkom ten eerste. Maar dan vat je dit misschien niet. Maar het afgelopen jaar was het een soort van, ik heb volgens mij in bijna elke aflevering wel een soort van speech gehouden waarin ik zeg, dit jaar is zo ontzettend druk. Waar haal ik de tijd vandaan om dit allemaal te spelen? En heel veel is ook van schijnbaar hoge kwaliteit. Of in ieder geval dat je zegt, oh, maar dit wil ik spelen en dat wil ik spelen. Een beetje ongeacht van welk genre je houdt. Oh ja, of je houdt echt heel specifiek van bepaalde, dan, nou ja, dan zou ik even moeten nagaan welk genre dat dan zou zijn, waarin je niet goed niks kon spelen het afgelopen jaar, of niet veel kon spelen. Maar zelfs genres die als een niche worden gezien, zoals fighting games, dit jaar. We hadden en Street Fighter 6 en Mortal Kombat 1. En nou zeg ik niet dat fighting games per se een niche zijn. Het is een heel, ik bedoel, het kan heel breed zijn, maar ja, als je echt erin gaat duiken, dan kan het wat die-harder worden, zeg maar. Het is geen first-person shooter, is wat ik wil zeggen. En first-person shooters waren er genoeg dit jaar. RPG's bijvoorbeeld. Hè? Je had Baldur's Gate. En je had Starfield. En je had dit. En je had zus. En je had zo. Er was zo ontzettend veel dit jaar, dat ik me kan voorstellen dat van bijna elke gamer die er is, dat de top 10 die ze eerlijk kunnen beoordelen, dat die anders is. En dat wil ik ook meteen zeggen voordat we naar de lijst gaan. Is dat, er zijn ontzettend veel games die ik heb aangeraakt dit jaar, maar waar ik niet met zekerheid van durf te zeggen, oh ja, maar dit is beter dan die game, of zou ik hoger rangschikken dan die game, et cetera, et cetera. Denk aan Resident Evil 4. Heb ik gespeeld voor een aantal uren, maar ik heb nog niet de credits daarvan gezien. En ik, gebaseerd op mijn eerdere ervaring met Resident Evil, weet ik dat ik daar echt wel, op zijn minst moet je één keer de credits hebben gezien daar. Wil je er een oordeel over kunnen geven? Of ik moet in ieder geval tot de helft komen van, zeg maar, de story. En dat is mij ook niet gelukt. Final Fantasy 16, daar moet je echt wel wat uren in stoppen, wil je daar een goed oordeel over kunnen geven. Ik kan niet na 2 uur zeggen, oh hey, de game ziet er mooi uit en het heeft Devil May Cry-achtige elementen. 10 out of 10 staat op nummer 1 in mijn ranking. Dat kan gewoon niet. Mortal Kombat 1, hetzelfde verhaal. Starfield, ik heb daar 1 uur of 10 ingestoken. Daardoor voel ik me niet comfortabel om hem ergens neer te zetten in een lijst die ik vanaf het begin van het jaar heb bijgehouden. Want wat ik bijna elk jaar doe is dat ik een Word documentje open op mijn computer en ik noem dat Jim's Videogame Ranking jaar X. En daar hou ik dan bij welke games ik heb gespeeld en waarvan ik dus een soort van conclusie kan geven. De games die ik dus ga benoemen in deze podcast zijn niet allemaal per se games die ik heb uitgespeeld. Sterker nog, bij eentje is dat niet mogelijk, omdat het een multiplayer game is. Of puur en alleen enkel multiplayer. Er zitten games tussen die ik nog niet heb uitgespeeld, maar waarvan ik al wel heilig overtuigd ben dat ik ver genoeg ben gekomen in de game en dat de kwaliteit op een dusdanig niveau spreekt dat ik gewoon kan zeggen, ja nee, dit hoort hier en op deze plek en is beter dan deze en deze en deze game. Het kan natuurlijk zijn dat deze lijst nog gaat veranderen. Want, wat ik al zei, er zijn zoveel games die ik te weinig heb gespeeld, die ik nog niet heb gespeeld. Ik bedoel, Spider-Man 2 ligt nog steeds in zijn seal, ligt letterlijk op mijn PS5. Van, hé, hey, ik moet dit spelen. Resident Evil 4 had ik al genoemd. Baldur's Gate 3, Game of the Year bij de Game Awards, heb ik dus nog niet gespeeld. Wil ik dat gaan doen? Sure. Ga ik daaraan toekomen? Dat zien we in 2024 wel. Maar dat was wel heel typisch voor dit jaar. Er was echt, echt heel veel van, nou, hoge kwaliteit. Dat is altijd maar afhankelijk van de praktijk. Hè? Wat je speelt en wat je zelf vindt. Maar als het gaat om de hype en de gewoon hoe een game overkomt op basis van trailers en beelden en dat soort dingen. Dat is wel, wat dat betreft zat het heel erg goed dit jaar met 2023. En komt het daardoor ook vaak wel voor dat games worden weggezet zoals ik dat heb gehad. Ik bedoel, als ik nu kijk naar de volledige lijst, dan denk ik bij sommige games wel, ja, had ik daar nou maar wat minder tijd in gestoken en had ik meer dat kunnen doen. Maar goed, als je eenmaal in een game zit, dan zit je eenmaal in een game. En dan wil ik daar ook niet graag van afstappen. Het moet echt, of het moet mij echt vervelen. Wil ik echt in een game. Ja, het is heel gek om dit uit te leggen. Ik kan het bijna niet, ik kan mijn vinger er niet op leggen hoe ik het aan jou moet uitleggen. Maar er zijn games waarin ik echt in zit. Dan ga ik spelen. En dat is een beetje ongeacht of ik het goed of slecht vind. Zeg maar. Maar als ik er eenmaal in zit, dan wil ik ook echt het spel spelen totdat ik het of zat ben of heb uitgespeeld. Het zat zijn is wat anders dan van een game afvallen, in mijn ervaring. Dus bijvoorbeeld een Resident Evil 4. Het is niet alsof ik Resident Evil 4 niet cool vond, waardoor ik het niet verder ben gaan spelen. Het is gewoon, het leven kwam in de weg, zoals we dat dan zeggen. Het leven gaat gewoon door. Er is werk, er zijn sociale verhoudingen. Echt waar, een gamer met sociale verhoudingen, zeker. Er zijn zoveel aspecten die jou kunnen weerhouden om een bepaald spel te spelen. En dat is bij heel veel titels gebeurd dit jaar. Wat probeer ik nou eigenlijk in het kort te zeggen? Deze top 10 kan dus veranderen. En ik denk dat van alle gamejaren dat mijn videogame ranking van 2023, ik denk dat dit de eerste is die wel interessant zou zijn om bijvoorbeeld over een half jaar, dus ergens in juni 24, om deze lijst er weer bij te pakken en dan te kijken, goh, wat is er veranderd? Wat heb ik sindsdien gespeeld wat nu in deze top 10 behoort? En dat moeten dan wel games zijn uit 2023, uiteraard. Dus, ik zou zeggen, laat ik maar gaan beginnen met mijn favorieten van 2023. Maar niet voordat ik je even heb gewezen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Dat kan natuurlijk via je favoriete podcast platform. Hetgeen waar je misschien nu op luistert. En als je abonneert, dan krijg je op het moment dat er een nieuwe aflevering is, krijg je die meteen binnen. Je kan ook recensies achterlaten op die podcast platforms, zoals Spotify en Apple Podcasts. Doe dat vooral als je het natuurlijk een leuke show vindt. Ja, als je het niet leuk vindt, dan kan je een negatieve recensie achterlaten. Hoe dan ook, algoritmisch gezien help je mij daar heel erg mee. Dus dank daarvoor. Ik zag weer een paar dat er een paar nieuwe recensies bij waren gekomen. Dus dank, nogmaals dank daarvoor. En er is ook een videoversie op youtube.com/gamergeeksnl. Dat is het YouTube-kanaal van Gaming Geeks, waarin je niet alleen maar deze podcast te zien krijgt, maar ook zo nu en dan wat andere videocontent. Zo heb ik het derde jaar PlayStation 5 heb ik samengevat in een video die eigenlijk de lengte van een podcast had. Duurt iets van 40 minuten of zo. Als je dat zeg maar gealtapt of op een ander scherm wil luisteren, dan kan het ook. Maar er zit natuurlijk ook beeld bij, want het is YouTube. Ja. Oké. Was er dan nog wat anders? Nee, dat was het eigenlijk wel. Sowieso bedankt voor de support, wederom. Bedankt voor de likes, bedankt voor de comments, bedankt voor de mailtjes, et cetera.
Eerlijk, kritisch en direct. Dit is de Gamer Geeks podcast.
Oké, laten we gaan beginnen met mijn favorieten van 2023. Ik ga er 10 met je bespreken. En misschien is het aan het einde van de show ook wel leuk om naar de bodem van de lijst te kijken. Naar het laagste van het laagste van wat ik heb gespeeld dan. Want deze game was dit jaar was heel top wat betreft games. Maar er zaten ook wel echt wat stinkers tussen. Eentje heb ik voor de memes in ieder geval gekocht. Niet gespeeld. The Lord of the Rings Gollum. Hij was goedkoop trouwens. Niet dat ik daar full price voor ga betalen. Ben je gestoord of zo? Nee. Ja. Oké, laten we beginnen met nummer 10. En nummer 10 is voor The Finals. Dit is een best wel recente game. Het had al een aantal keer een beta gehad en dat soort dingen. Maar na de Game Awards werd de volledige 1.0 full version werd gedropt. En kon iedereen ermee aan de slag. The Finals is een multiplayer game. Het is een first person shooter. Gemaakt door een team dat heet Embark. En Embark bestaat uit een aantal mensen die voorheen bij DICE hebben gewerkt. En DICE is de studio achter de Battlefield games. Gigantisch grote first-person shooters waarin het gaat om een gigantische map met tanks en vliegtuigen en helikopters. En natuurlijk soldaten die daar rondrennen, schieten, alles naar de klote. The Finals voelt heel erg als een Battlefield game in bepaalde aspecten. Maar het is het niet. The Finals is een multiplayer first person shooter dus. Waarin je in teams van 3 speelt. En het wordt neergezet als een spelshow. Dus je hoort al continu zeg maar van die commentatoren. Die overigens door AI. Of althans AI bepaalt wat ze zeggen. Wat apart is, vind ik. Ik heb daar zelf een beetje een gemengd gevoel over. Over dat aspect. Maar je zit dus in een soort van spelshow. Er zijn commentatoren, je hoort vaak gejuich. Er zijn bepaalde gekke spelshow-elementen die zo nu en dan tevoorschijn komen. En er zijn op dit moment eigenlijk 2 hoofdstanden in de game. En de meest voorkomende, dat heet Cash Out. En dat betekent dat er op een bepaald moment een vault ergens in de kaart, in het level tevoorschijn komt. Die moet jouw team pakken en vervolgens naar een cash-out brengen. En die cash-out gaat dan langzaam, zeg maar, tikken alsof er, ja, weet ik veel, alsof je data aan het uploaden bent, als het ware. Dat dan heel lang duurt. Maar terwijl je dit doet, moet je dus dat punt verdedigen en kunnen andere teams de cash-out gaan stelen, zoals het dan heet. Dus het is een hele erge. Het valt in die zin misschien te vergelijken met Counter-Strike. Hè? Weet je wel, de terroristen hebben de bom. Die pakken dan de bom en die moeten dat ergens planten. En vervolgens moet dat gedisarmd worden. Alleen hier dan met het element dat elk team die bom, zeg maar, kan overnemen. En als die ontploft, dan is degene die die bom op dat moment in handen heeft, als het ware, die wint dan. Die krijgt dan een bepaald bedrag. Bij de meeste potjes is het zo dat als je 2 cash-outs hebt behaald, dat je dan het potje in kwestie wint. Oké, voelt. Het klinkt heel ingewikkeld. En aan de ene kant ook weer heel erg simplistisch. Wat heel erg tof is aan deze game, is de sfeer die het neerzet. Maar ook dat dit een frisse wind is door multiplayer shooters. Het is een... Ja, hoe moet je dit vergelijken? Het gaat eigenlijk gewoon. Ten eerste, de sfeer is tof. Weet je wel, dat hele spelshow-element. In veel games vind ik dat niet werken. Maar op de een of andere manier werkt het hier wel heel erg. Omdat het zo'n chaotische pleurensooi kan worden. En waarom is het een chaotische pleurensooi? Omdat het 3v3v3 is. Het zijn drie teams van drie. Dus er zijn weet ik hoeveel momenten dat je kan zeggen, oh ja, wij gaan lekker met twee teams tegen één team. Haha. En dan is het misschien wel tijdens dat gevecht is het al zo van, ja, maar wacht even, jij bent ook zwak, dus ik schiet jou ook neer. De momenten dat drie teams echt elkaar allemaal tegelijkertijd tegenkomen, dat is heel erg vet. Maar wat het ook heel cool maakt, en dit is waar je heel erg merkt dat het Battlefield is, heel veel kan kapot in de finals. Muren kunnen opgeblazen worden, verdiepingen kunnen opgeblazen worden. En dit zorgt wederom voor een extra gameplay element, want die cash out, dus dat ding waar je dat geld zeg maar moet inleveren, die heel langzaam gaat lopen, niet het apparaat zelf, maar zeg maar de teller. Ja, dat kan dan op een vloer staan en die vloer kan worden opgeblazen. Je kan de cash out zelf niet oppakken, maar je kan wel de omgeving of het gebouw waarin het staat, kan je manipuleren op meerdere manieren. Ja, je kan dingen opblazen, maar je hebt bijvoorbeeld ook goo. Je hebt goo grenades of je hebt overal ook vaten staan met vuur of met gas of met gewoon explosieve tonnen. En die hebben dus allemaal invloed op de omgeving en kan je gebruiken in gevechten. En die elementen zorgen voor gecontroleerde chaos. Gecontroleerde chaos in de zin van, ja, er zijn tonnen en zo, maar je characters kunnen ook abilities aannemen. En je hebt ook verschillende classes, want je hebt een lichte, een medium en een heavy class. En allemaal kunnen ze verschillende abilities of wapens of grenades, et cetera, kunnen zij equippen. Dus je hebt daarin heel veel variatie. Dus het is niet zo alsof het, gek genoeg, even vergelijken met Call of Duty. Kijk, Call of Duty is vaak gewoon, oké, jij hebt een shotgun, ik heb een machine gun, en als we elkaar in een krappe ruimte tegenkomen, dan is de kans gewoon heel erg groot dat de shotgun guy wint. Of die is niet aan het opletten en ik maak een headshot met light machine gun of zo, en dat doe ik dan door hipfire. Tuurlijk zijn daar ook variaties in, maar en ik wil Call of Duty ook niet per se op de slechte manier vergelijken of zo, maar in de finals zijn er gewoon veel meer variabelen in een gevecht. En wat ik al zei, wat ik het tofste vind aan de finals, is gewoon het feit dat het echt even, het voelt als een frisse wind in het multiplayer genre. In het multiplayer first person shooter genre. Ik denk dat we te lang hebben vastgehouden aan het hele Overwatch idee. Alles moet of Overwatch zijn, of Call of Duty, of Fortnite, of een combinatie van één van die drie. Ik vind dat de finals, tuurlijk, het pakt elementen van, hè, wederom Overwatch met de characters en de loadouts. Alhoewel het niet characters zijn als in Overwatch met, oh, dit is Tracer en die heeft deze skillset. Of dit is Widowmaker en die heeft deze skillset. Nee, je hebt drie classes en die kan je customizen zoals je zelf wil. En ik vind daarin dat de game, het doet het ontzettend goed. En ik heb nog niet heel veel, superveel uren hierin gestoken. Maar dit is wel zo'n game waarvan ik denk, ja, maar dit is wel echt dusdanig tof. Van wat er tot nu toe in zit. Dat ik dit nog heel graag verder meer wil spelen. Het grootste nadeel van de finals is wel, is dat, nou ja, de content die er nu in zit, daar kan nog echt wel wat meer bij. Het zijn nu echt een handjevol maps en twee modi. Er zit niet echt een team deathmatch in. En ook niet qua het aantal spelers wordt er veel gevarieerd. Het is 3v3v3. En dan is er volgens mij ook één andere mode die bijna hetzelfde speelt, ietsjes anders is. En dat is dan 3v3v3v3. 4x3, zeg maar. Het zou wel tof zijn als ze daarin kunnen variëren. En het klinkt heel gek, maar al is het een zijstandje, een practice mode, een team deathmatch-achtig iets of een domination, weet ik veel. Dat soort kleine modes kunnen denk ik de game heel erg helpen om langer interessant te blijven. Omdat je dan wat meer variatie hebt van de manier hoe je speelt. Maar dat gezegd te hebben, vind ik deze game echt heel erg tof. De grafische stijl is tof, het draait goed. Iets wat we dit jaar op PC echt veel te weinig hebben gekregen. Games die gewoon goed draaien. De mobiliteit van de game is heel tof. Er zijn gewoon heel veel dingen die ontzettend goed werken. En ik waardeer het feit dat we eindelijk een multiplayer game hebben die dus met bestaande elementen iets nieuws doet. Grootste nadeel van de game, voor mij, is dat het een game is die heel erg gaat om teamwork. Meer dan menig andere shooter. Ik bedoel, ja, tuurlijk, als je in een team speelt in Team Deathmatch, ben je ook afhankelijk van je team. Uiteraard. Want het team met de hoogste score wint. Maar in de finals is het nog heftiger als het gaat om je moet met elkaar samenwerken en je moet het goed doen met elkaar. Omdat het zo'n. Ja, omdat het 3v3v3 is. En ja, laat ik het zo zeggen, als je iemand hebt die de hele tijd matches lieft en zo, dat verpest echt wel je ervaring. Dus dit is een game meer dan bijvoorbeeld een Call of Duty, waarbij ik zou zeggen, zorg ervoor dat je dus twee maten zover kan krijgen om de finals met je te spelen. Maar heel veel overtuigingskracht is er denk ik niet nodig, aangezien de game ook gewoon free-to-play is. Dus ja, de finals. Ik vind het een hele toffe game. Ondanks dat hij nog niet heel erg lang uit is. En ondanks ja, ook het heeft weer een battle pass en dat soort dingen. Maar ja, wat mij betreft mag dat de pret niet drukken, want ik vind het heel erg tof. De finals op nummer 10. Dan gaan we naar, uiteraard, nummer 9. En dit is voor velen denk ik een rare toevoeging van aan de lijst. Het is namelijk A Medieval, The Black Labyrinth. Dit is een expansion. Het is niet eens een voltallige game. Het is een expansion op een bestaande game. A Medieval is een boomer shooter. En wat is een boomer shooter? Een boomer shooter is een first-person shooter, meestal, die hommage brengt aan de oude vergeten tijd van de 90s en de vroege jaren 2000 als het gaat om, nogmaals, first-person shooters. Dus denk hierbij aan titels als Duke Nukem 3D, Quake, Blood, Doom uiteraard, de originele Doom, et cetera, et cetera. En A Medieval is een game die al een tijdje uit is. Gemaakt door Indefatigable, een onuitspreekbare naam, maar uitgebracht door New Blood. En A Medieval is fantastisch. Het is een shooter met magische wapens en gigantisch toffe, coole levels. The Black Labyrinth is een expansion. Ik geloof iets van 12 levels of 10. In ieder geval een nieuw set levels met twee nieuwe wapens en een shitload aan nieuwe vijanden. Nou klinkt dat niet heel erg interessant, maar dan onderschat je de kwaliteit van A Medieval. Want voor die expansion heb ik A Medieval nog een keer gespeeld. En toen had ik al zoiets van, ja, deze game is echt te gek. En de Black Labyrinth zijn de beste levels van A Medieval. Want het ziet er retro-achtig uit. Het is nog wel heel erg tof in zijn eigen stijl, moet ik zeggen. Maar het is, ik weet niet wat het is, maar A Medieval krijgt het voor elkaar om gewoon heel vaak bij mij het wauw-gevoel te creëren. Dat ik denk, wow, wat gebeurt hier in het level, joh? Wat, die gigantisch grote schaal aan gebouwen. En het blijft allemaal overzichtelijk. Je weet vaak gewoon waar je heen moet om naar het volgende gevecht te komen in deze game. Het is een geweldige first-person shooter die fans van het genre zouden moeten spelen. En The Black Labyrinth is de beste set levels die A Medieval heeft. En A Medieval was al te gek. Dit zijn nog betere levels. Een extra episode zou je het kunnen noemen. Maar het is te gek. Ik heb een gigantische grijns gehad van oor tot oor. Van het eerste moment dat ik begon met spelen tot aan het eind. Het daagt je uit. Er zitten toffe setpieces tussen. Het is fantastisch. Mocht je A Medieval om wat voor reden dan ook nog niet gespeeld hebben, doe dat. Mocht je A Medieval wel gespeeld hebben en je vond het te gek, net zoals ik, en de Black Labyrinth nog niet, het is het zo ontzettend waard. Het heeft heel erg lang geduurd voordat deze expansion uitkwam. Maar damn wat is het goed. En damn wat is het nice. Nummer 9. A Medieval, The Black Labyrinth. Ja. Nummer 8 is ook een boomer shooter. Maar eentje van een iets wat andere. Iets wat anders. Het is Quake 2 The Remaster. Quake 2 werd dit jaar opnieuw uitgebracht door Bethesda. En Quake 2 is een game van origine uit 1997. gemaakt door id Software, van origine dus. Toen de tijd uitgebracht op PC, kwam naar Nintendo 64, naar PlayStation. En het was een game die je altijd wel kon spelen op PC, maar ja, dan had je vaak nog wel even een unofficial patch nodig of whatever. Nu is er een daadwerkelijke remaster die ook is verschenen op consoles. Dus PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S en X en Nintendo Switch. En wat ze met deze remaster hebben gedaan, verdient wat mij betreft echt kudo's. Deze remaster is van exceptioneel goede kwaliteit. En dat is waarom die in deze lijst staat. Want Quake 2 is nooit mijn favoriete id Software game geweest. Ik vind Quake 1 qua stijl in ieder geval veel interessanter. Doom vind ik op alle fronten interessanter. Maar door deze remaster ben ik Quake 2 veel meer gaan waarderen. Dus wat hebben ze gedaan? Nou, het is de game, Quake 2, met de beide uitbreidingen die toentertijd eind jaren 90 uitkwamen voor de game. Die zitten hierbij inbegrepen. Dat klinkt tot nu toe allemaal goed. En je hebt de verbeteringen die je verwacht van een remaster als deze. Hoge resoluties, wat aantal nieuwe lichteffecten her en der. De textures zijn opgepoetst. De framerate kan je hoger doen dan sowieso vroeger op die oude PC's. Maar hè, framerate loopt lekker. Allerlei opties om jouw gameervaring te optimaliseren. Wat dat betreft, dat was al heel goed geweest. De expansions, de game opgepoetst en klaar. Had die dan in mijn top 10 gestaan? Dat denk ik niet. Wat ze ook nog eens hebben gedaan, is dat ze Machine Games, de ontwikkelaar van de moderne Wolfenstein games, hebben ze een nieuwe episode laten maken. Dat hebben ze ook gedaan voor de Quake 1 remaster. En nou ben ik daar dus in alle eerlijkheid nog niet aan toegekomen. Maar dat is al dat ik denk, oké, cool, weet je wel, tof. Had je niet hoeven doen, maar tof dat het erin zit. Wat ze ook nog eens hebben gedaan, is ze hebben de Nintendo 64 versie van de game hebben ze toegevoegd. En dan denk je misschien, oké, dus je krijgt dan slechtere beelden of zo. Nee, de Nintendo 64 game van Quake 2 was een andere game. Omdat de Nintendo 64 kon eigenlijk Quake 2 niet handelen. De PlayStation 1 poort kwam trouwens veel later uit. Maar wat ze deden met de Nintendo 64 is dat ze gewoon dachten, oké, we pakken de assets, dus de grafische dingetjes zoals de models van de enemies en de wapens en bepaalde textures van de game, die pakken we. En wij bouwen daar gewoon een eigen level set omheen. Een level set die beter werkt op Nintendo 64 en met een aantal aanpassingen als het gaat om gameplay, die werkt voor Nintendo 64. Dus in feite is Quake 2 64 een andere game. Want het is een compleet andere campaign. Het is een compleet andere levels. Zijn het. En jawel, die hebben ze toegevoegd aan deze remaster. Wel met, nou, ik heb het dan op PC gespeeld, met de controls van PC en ook met, laat ik zeggen, de regel, de gameplay regels van PC. Dus de wapens en de vijanden, die gedragen zich zoals ze in de normale Quake 2 game doen. In plaats van op de Nintendo 64. En sommigen vinden dit een nadeel. Sommige mensen hebben gezegd, ja, waarom is dat? Dat is lame. Maar ik heb zoiets van, bro, het feit dat je de Nintendo 64 versie van Quake 2 in deze remaster kan spelen. Wederom, het was niet nodig geweest. Ik denk dat ik meer dan tevreden zou zijn geweest met een goede opgepoetste versie van de game, met de expansions. Prima. Nou, wat ik al zei, extra episode van Machine Games. Cool, toffe bonus. Maar dan ook nog eens de Nintendo 64 game erbij. Are you kidding me? Houdt het daarbij dan op? Nee! Nee, het houdt ook daar niet bij op. Want ze hebben ook allerlei archiefmateriaal toegevoegd aan de game. En in eerste instantie denk je, oké, lekker boeien, weet je wel. Concept art en ongebruikte de sketches van vijanden en dat soort dingen. Dat zit erin, sure. Maar er zit dus ook een speelbare demo-versie van de game zit erin. Een speelbare E3-demo. Dat je gewoon letterlijk kan spelen hoe de game gedemonstreerd werd in 97. Dat is wederom insane. Iets wat ze niet hadden hoeven doen. Maar als je het hebt over een hommage brengen aan een game, aan een klassieker. En ervoor zorgen dat je echt de definitieve versie van een spel hebt uitgebracht. Dit is de manier om het te doen. Ik zou graag willen dat heel veel ontwikkelaars opletten wat de Quake 2 Remaster doet. Om het spel te verbeteren en alles toe te voegen wat er toe te voegen valt. Want dat is met deze game gebeurd. Wat ik ook overigens heel erg waardeer, is aan de gameplay hebben ze niet veel veranderd. Behalve dat je nu bijvoorbeeld ook een wapenwiel hebt. Dus vooral voor consolespelers is dat handig. Ja, op PC kan je gewoon 1 tot en met 9, 0, min en is plus kan je indrukken. Je kan ook dat wapenwiel gebruiken. Ook voor de items die je kan gebruiken. Want er zijn items die je met een toets moet activeren. Nou, dat is allemaal makkelijker gemaakt voor consolespelers. En op PC kan je daar dus ook gebruik van maken. Maar er zit ook een kompas in de game. En dat zijn dan kleine pijltjes die je de weg wijzen. En dan kan je denken, Jim, het is een shooter uit 97. Hoe gecompliceerd kan het zijn? Maar in Quake 2 moet je op bepaalde momenten door levels terug om naar een andere deur te gaan die je in een ander level weer hebt opengemaakt door ergens een knop in te drukken. En dat kan best wel verwarrend zijn en kan best wel leiden tot zo nu en dan heen en weer lopen zonder dat je weet waar je heen moet. En Quake 2, de remaster althans, heeft dit probleem dus gewoon opgelost met een kleine, doch zeer gewaardeerde toevoeging wat mij betreft. Ik hou van deze remaster. Het is te gek. Ik heb ook het idee dat ik nu nog wat vergeet. Oh ja, nee, er is één ding wat ik niet mooi vind. Moet ik erbij zeggen. Er is één ding wat ik niet mooi vind. En dat is dat er zo nu en dan teksten in beeld komen. Die bijvoorbeeld zeggen, hey, je hebt deze objective nu gecomplete. Of er is een deur geopend nadat jij deze knop hebt ingedrukt. En die teksten zijn in een soort heel standaard Bethesda font worden ze gepresenteerd. En dit is echt mierenneukerij. Dat is hoe goed deze remaster is. Maar dat brengt je wel een klein beetje uit de sfeer van de game. Die voor de rest echt te gek is. Maar het is heel erg een stijlbreuk. Want de rest is allemaal in de stijl van Quake 2. Maar niet die objective teksten. En dat vind ik jammer. Ik zou eigenlijk willen dat ze dat nog zouden patchen of dat er in ieder geval mogelijkheid is om dat in te schakelen. Misschien hebben ze dat inmiddels gedaan en heb ik dat gemist. Maar dat zou eigenlijk het enige zijn waar ik een klacht over heb. En dan natuurlijk de kwaliteit van Quake 2 zelf. Wat ik al zei, niet per se mijn favoriete id Software first-person shooter is. Ik vind Quake 1 interessanter, nogmaals qua stilo. Maar ik bedoel, het is alsnog heel tof. Ik bedoel, we hebben het hier over een studio die op het hoogtepunt zat van hun kunnen, technologisch gezien in ieder geval, qua hoe baanbrekend ze waren. Want technologie wordt altijd beter. Maar de innovatie in de engine, zeg maar, dat is waar Quake 2 echt om bekend staat. En niet per se om de gameplay of whatever. Maar alsnog is het een zeer fijne shooter om doorheen te spelen. En zeker in deze moderne versie. Oh ja, en ook nog eens, je denkt dit alles, dit zal wel een dure remaster zijn. Quake 2 kost €10. €10. En ik, normaliter hou ik niet heel veel rekening met de prijs van een game. Zeker niet als het gaat om dit soort ranglijsten. Maar €10, dat is een fucking steal. Ik kreeg hem gratis, want ik had Quake 2 al in mijn Steam library. En heel eerlijk, Bethesda had makkelijk kunnen zeggen, yo, deze remaster versie kost nou eenmaal €10. Weet je al, koop het alsjeblieft. Je houdt je originele game. Nee, je krijgt gewoon de remaster. En als je dan een purist bent die per se de oude versie wil hebben, die behoud je ook gewoon. Op het moment dat je Quake 2 installeert, Of als je hem wil opstarten, kan je zeggen, hey, play Quake 2, hè, de moderne versie. Of wil je de originele client opstarten van de originele game of de expansion of whatever. Bro, wederom, zoveel dingen die ze doen in dienst van de speler. Dankjewel Bethesda. De beste remaster van het jaar En nogmaals, een remaster waardoor ik Quake 2 veel meer ben gaan waarderen. En als enthousiasteling van het boomershooter-genre nogmaals, is dit een glorieus iets. Alle studio's, let AUB op wat Bethesda hier heeft gedaan. Want dit is de kwaliteit. Dit is een nieuwe lat, wat mij betreft, als het gaat om dit soort conversions. Goed gedaan, Bethesda. I love you. Thank you very much. Oh. Volgende game is een game waar ik het heel veel over heb gehad in deze show. Hogwarts Legacy. Op nummer 7. Hogwarts Legacy is een fantastische game als het gaat om Harry Potter. Het is niet per se een van de beste open world games van het jaar. Of exceptioneel in dat opzicht. Het is prima. En met prima bedoel ik dat het kwalitatief heel goed in elkaar zit. En dat er genoeg te beleven valt. Hogwarts Legacy is een Harry Potter game die heel veel mensen jarenlang hebben gehad. Want sinds dat de films voorbij zijn, is er eigenlijk niemand meer geweest die dacht, goh, laten we eens een big budget console game maken in dit universum. Wat raar is, want Harry Potter is nog steeds relevant in de ogen van veel mensen. Ik heb dat nooit begrepen. Er kwamen wel mobile games uit, dat wel. Eentje heb ik nog best wel veel gespeeld. Dat was die Pokémon Go knock-off, Wizards Unite, die helaas niet meer bestaat. Maar nooit een console game dus. En dit eindelijk was dit een game die we dan konden spelen op console. Ik heb hem op PC gespeeld, wel met een controller. De game is heel erg tof. En ik denk dat de game vooral heel erg tof is als je dus liefhebber bent van Harry Potter. En dat kunnen de boeken zijn, dat kunnen de films zijn. Ik heb zelf 3 boeken gelezen en vooral de films heel veel gezien. Voor die mensen is dit tof. Ben je geen liefhebber van Harry Potter, dan denk ik dat je deze game gaat zien als een best wel standaard open world action-adventure game met sidequest en mainquest en collectibles in de open wereld. En dat is het ook. Maar het is juist die Harry Potter charme die deze game te gek maakt. De wereld van Zwijnstein komt helemaal tot leven in dit spel. En het is te gek om je eigen character te zijn. Dat is natuurlijk ook, hè, de fantasie. Je eigen house te kiezen. Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin of Gryffindor. En vervolgens op school te gaan bij Zwijnstein. Waar overigens opvallend weinig verplichtingen zitten in de game. Het is niet zo dat je de avondklok is hier om de een of andere reden niet in effect. Als in je wordt niet bestraft als je betrapt wordt als je 's avonds door de hallen van Zwijnstein loopt. Dus wat dat betreft hebben ze wel een beetje een soort van, moet je dat zeggen, zien ze heel veel dingen door de vingers als het gaat om Hogwarts lore. Maar het verhaal is ook gewoon heel tof. Iets wat ik niet had verwacht. Het speelt zich, 100 jaar voor Fantastic Beasts af of zo. En dat was al een prequel. Dus in die zin hebben ze eigenlijk de vrijheid gehad om eigen personages te creëren. Ik bedoel, jouw eigen personage zit erin. En kunnen ze dus ook heel veel doen met Hogwarts zelf en de omgeving eromheen. En dat is wat het heel erg tof maakt. Er zitten heel veel features in de game. Wat ik al zei, er zijn sidequests, er is best wel veel te doen. Soms hebben ze wel iets te veel dingen willen doen. Er is bijvoorbeeld een Room of Requirement waar je je eigen potion dingetjes kan neerzetten, je eigen plantenpotjes, dat je crafting elementen kan laten groeien. Er is ook een heel gebied waarin je beesten kan behouden. Alleen deze elementen zijn best wel heel erg basic. Dat is echt wel gewoon, hier, brouw een drankje. Zeg tegen een pot, brouw een drankje, binnen 12 minuten is hij klaar. En bij de beesten is het van, aai hem, geef hem brokjes en dan ben je klaar met het verzorgen van een beest. En ik snap ergens ook wel dat je van bepaalde elementen, dat je ze weer niet te diep wil maken, omdat het anders echt gewoon, dat je denkt, zoveel tijd ben ik hier aan kwijt. Maar juist met die beesten verzorgen had ik gehoopt dat dat wel wat diepgaander was. Want dat maakt eigenlijk geen reet uit wat voor beest je hebt. De methode van verzorgen is exact hetzelfde. Aai dat ding met een borstel en geef het brokjes. Bij elk beest is dat hetzelfde. Terwijl juist de films er heel erg een punt van maken, en ik neem dan aan de boeken ook, dat elk beest anders verzorgd moet worden. Ik bedoel, een hond verzorg je ook anders dan een kat. Een kat kan je vaak gewoon met rust laten, weet je wel. En een hond, nou, die moet bijvoorbeeld uitgelaten worden. Maar goed, ja, en een kattenbak moet je ook op den duur verschonen. Maar dat werkt gewoon net wat anders. En ik noem maar een voorbeeld. En deze game maakt helemaal geen gebruik van dat soort elementen. Het is wel tof dat het erin zit, maar er had veel meer uitgehaald kunnen worden. Oké, het klinkt nou heel erg alsof ik aan het klagen ben. Maar het komt erop neer dat deze game mijn Potter-fantasie heeft waargemaakt. Wat ik al zei, het verhaal is verrassend tof. De omgevingen zijn cool. De game ziet er heel erg goed uit. Althans, op PC, waar ik hem opgespeeld heb. En ik noem het een standaard open world action adventure. Maar dan wel op de positieve manier. Het is niet standaard als in de minder boeiende Ubisoft games. En ik wil hiermee niet per se Ubisoft afkraken. Maar het is geen Far Cry 6. Weet je wel, waarbij je echt het idee hebt van... Doe nou even een keer wat nieuws. Of weet je al, dat heeft het niet. En dat komt natuurlijk ook omdat het de eerste Harry Potter, grote Harry Potter game is. Of Hogwarts game is. Ik weet zeker dat er een tweede aan gaat komen. Althans, dat hoop ik. Want het lijkt me financieel gezien voor Warner Brothers heel zonde als ze dit laten gaan. En ik denk ook dat er heel veel potentie is om hier superveel toffe dingen mee te doen. Dus Hogwarts Legacy, ik vond het heel erg tof. In ieder geval... zeker goed genoeg om in deze lijst te komen. Want het doet heel veel dingen tof. Er is potentie voor veel meer. Moois, briljant. Maar dit was een supergoed eerste deel. Gaan we naar nummer 6. En dat is Blasphemous 2. Dit is een van de weinige games die ik op GamerGeeks op het YouTube kanaal... daadwerkelijk heb gereviewd. Wat best wel een... een nogal een gewaarwording is. Blasphemous 2 is een 2D Metroidvania-achtige game. En Metroidvania, dat betekent eigenlijk in feite dat je een 2D-wereld hebt... waarbij je gebieden of bepaalde deuren hebt waar je nog niet naartoe kan... totdat je bepaalde abilities hebt geunlocked. En Blasphemous... haalt heel veel inspiratie van de kathedralen in Spanje. Daar waar het ontwikkelteam ook vandaan komt. En de stijl van Blasphemous 2 is eentje om te aanschouwen. Het is een pixel art stijl die zo ontzettend cool gedaan is. Het is zo prachtig gemaakt dit. En daarnaast is de game ook nog eens super tof om te spelen. Er zitten... hele gekke characters in. Het verhaal is heel erg vaag. Dat is expres gedaan. Want nou ja, in dat opzicht haalt het zijn inspiratie een beetje van Dark Souls. Van hoe vaag het allemaal is. En ook er zitten Dark Souls-achtige elementen in de gameplay. Dat je bijvoorbeeld wordt bestraft als je doodgaat. Dat je dan weer terug moet. Nou weet ik niet of die vergelijking wel meteen super eerlijk is. En dat is vooral omdat... En ik betrap mezelf daar dus ook heel erg op... dat dingen nu iets te snel met Dark Souls vergeleken worden... terwijl ze daarvoor ook al bestonden. Bijvoorbeeld in het Metroidvania-genre. Maar als het gaat om dat genre... ik bedoel, de 2D Castlevania-games... Konami weigert nieuwe Castlevania-shit te maken. En ik denk dat dit wel een gevalletje is... hey, als je die games mist... dan is dit een hele toffe spirituele opvolger... waar je heel veel mee kan doen... Wat ik al zei, de stijl is zo tof, zo cool. De muziek die daar ook, de sfeer daaraan toevoegt. De Bijbelse personages die erin voorkomen. Wat letterlijk Bijbelse personages zijn. Het is op sommige fronten heel vaag, op sommige fronten heel confronterend. Het is heel gewelddadig, maar het speelt wel ontzettend lekker. Als games heel moeilijk worden, heb ik er vaak niet heel veel mee. Maar bij Blasphemous 1... daar heb ik echt doorheen gewoon mezelf doorheen gegrind. Want ik vond die stijl toen al heel tof. Blasphemous 2 is wat dat betreft toegankelijker. Het is een stuk makkelijker dan de eerste. En sommige mensen vinden dat niet cool. Die hebben zoiets van, ah ja, ze zijn pushy geworden. Ik vind het juist wel tof, omdat het nu... voor mensen zoals mij is het nu wel te spelen. Of althans, ja, de eerste game was ook te spelen, daar niet van. Maar ik had... een stuk minder moeite met deze game dan met de eerste. Blasphemous 2 is te gek. Als je als Castlevania je aanspreekt, als 2D lugubere actie je aanspreekt... met veel Bijbelse referenties, dan is dit iets wat je moet spelen. Blasphemous 2 is te gek. Ik heb er een video review over gemaakt op Gaming Geeks. Dus ga dat vooral checken als je dat nog niet hebt gedaan. Veel te weinig mensen hebben die review gekeken. Potjandosi. Zoveel moeite gedaan. En meh. Nummer 5 is voor Super Mario RPG. Hier heb ik het best wel veel over gehad in de podcast de afgelopen maanden. Of afgelopen maand eigenlijk. Super Mario RPG is een remake van een Super Nintendo game uit 1996. Gemaakt door Square Enix. Toentertijd was dat best wel een aparte samenwerking. Omdat Nintendo nog steeds heel erg hun eigen IP's beschermt. Zeker als het gaat om Mario. Zij wilden graag, of althans ik weet niet hoe dat eigenlijk is gegaan. Maar Square heeft in ieder geval een Mario RPG gemaakt in 96. En die game is nu geremaked in volle glorie voor Nintendo Switch. En eigenlijk hebben ze de originele game voor een gigantisch deel intact gehouden. Het is een turn-based RPG, maar wel met real-time elementen. Dus je moet, wanneer jouw characters aanvallen, en dat is bijvoorbeeld Mario, dan moet je op een goed moment op A drukken en dan doet je aanval extra schade. Hetzelfde is ook met het blokkeren van aanvallen. Als je op het juiste moment een knop weet in te drukken, dan wordt die aanval minder sterk. Wordt die geblokkeerd, zeg maar. Niet volledig, alhoewel, als je het heel goed timed, kan je het in sommige gevallen helemaal blokkeren. En dit geldt dan ook voor speciale abilities of spreuken in andere games. En ja, het is een formule die dusdanig goed was dat andere RPG's dat vervolgens hebben overgenomen. Ik geloof dat Super Mario RPG een van de eerste was die dat deed. Dus een turn-based game met real-time elementen. Of althans, dat real-time element. En de game is ontzettend charmant. Dat was het origineel al. En wat ik al zei, de remake houdt de game voor een groot deel intact. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is een grafische upgrade op de game. En de stijl hebben ze wel enigszins intact gehouden van het origineel, de grafische stijl dan. Waren niet dat alles nu helemaal mooi 3D is en het zijn geen 3D gerenderde of althans 3D gerenderde characters die ze vervolgens hebben omgezet naar sprites. Je vat wat ik bedoel. Het is een grafische oppoetsbeurt. Niet in de zin van een remaster nogmaals. Ze hebben het wel echt gewoon opnieuw. Het is helemaal van de ground up. Hoe moet ik het zeggen? Het is zoals de Crash Bandicoot Insane Trilogy is geweest. De gameplay is hetzelfde. Maar qua graphics en muziek is het allemaal nieuw. En dat is deze game dus ook. En ik vind het origineel Super Mario RPG fantastisch. En de remake dus eigenlijk automatisch ook. Maar ik vind het ook wel tof dat ze de charme hebben behouden. En dat ze dat dus ook gelukt is om die charme te behouden met toch wel, he, alles naar 3D en de grafische stijl wel geüpdate. En dat kan wel eens op zijn gat vallen bij oudere titels. Hier is dat niet het geval. Super Mario RPG is nog steeds intact op de toffe manier. En dat waardeer ik heel erg. De nieuwe versies van de muziek. Och, ik vond de soundtrack van de Super Nintendo game al fantastisch. Maar het klinkt nu allemaal gewoon nog beter. En in sommige gevallen is het een beetje verrassend dat je denkt, oh, ik had niet verwacht dat ze dit daadwerkelijk bestaande instrument hiervoor zouden gebruiken. Maar het is zelden geweest dat ik het tegen vond vallen, de soundtrack. Maar ik, oh man, die orkestrale versies van de Victory Tune en van de Battle Tune. En oh, het is zo ontzettend goed. I love it. I love this game. En deze update, deze remake is te gek wat dat betreft. Het voegt wel wat dingetjes toe. Er is nu bijvoorbeeld een combo chain. Dus als je die commando's die ik net omschreef, van hey, je valt sterker aan als je op het juiste moment op A drukt. Daar kan je nu een bonus voor krijgen als je dat meerdere malen achter elkaar doet. Ik geloof niet dat dat in het origineel zat. Of ik kan me dat niet meer herinneren in ieder geval. En je hebt nu speciale trio aanvallen. Een soort van star attacks die je kan doen. Die zaten ook niet in het origineel. En je zou kunnen zeggen dat de game nog wat makkelijker maakt. Niet dat per se nodig had, want Super Mario RPG kon al best wel makkelijk worden. Alle characters, die levelen nu ook. Ik weet ook niet of dat in het origineel zat. Dus je hoeft je ook geen zorgen te maken, want er zijn meer, je party kan bestaan uit 3 characters. Je kan 3 characters tegelijkertijd in een gevecht hebben. Maar er zijn meer personages dan dat. En het is in deze game in ieder geval zo, in de remake, dat als je een gevecht ingaat, dan gaan de experience points gaan naar alle characters. Dus niet alleen maar degene die op dat moment in het gevecht zaten. En nogmaals, ik weet niet of dit niet in het origineel zat, maar volgens mij is dat een verbetering. Zodat je niet, zeg maar, moet gaan grinden met één character om die relevant te maken. Dat is wat mij betreft echt pure tijdverspilling. Ik deed dat vroeger altijd met Pokémon. Ging ik altijd gewoon, oh ja, ja, ik heb nu een nieuw monstertje gevangen. En die moet eigenlijk gewoon hetzelfde level worden als mijn fucking Charmeleon of mijn Charizard. Dus we gaan nu gewoon een uur lang, ga ik dit klote beest levelen in dit stukje gras. Dat hoeft hier absoluut niet. Sowieso is levels grinden amper nodig, want de game is best makkelijk eigenlijk. En dit soort elementen maakt het alleen maar nog makkelijker. Volgens mij is het namelijk ook nieuw dat je van character kan switchen zodra deze genokt is. Met uitzondering van Mario. Mario moet altijd in het gevecht zitten. Maar als Mello bijvoorbeeld neergaat, dan kan je hem switchen voor iemand anders. En ik geloof dat dat ook nieuw is in deze remake. Maar daar ben ik eigenlijk niet 100% zeker van. Maar het maakt de game wel nog makkelijker. Deze game is fantastisch. De charme spat er vanaf. Ik hou van de nieuwe characters die het origineel Super Mario RPG toevoegt aan het Mario-universum. Mello en Gino, dat zijn beide characters die daarna nooit meer gebruikt zijn. Ja, Gino kreeg een Mii-outfit in Super Smash. Hij verdient het gewoon om zijn eigen bloody character te zijn. Maar dat vind ik ook gelden voor Mello. Ik hou van deze personages. Ik hou van bijna alle personages in deze game zijn te gek. Ook de NPC's in de verschillende steden. Hoe ze ook variaties hebben gemaakt op de Toads is grappig. Ja, gewoon, er zitten zoveel toffe dingen in deze game in Super Mario RPG. Het is niet de langste RPG. Het is geen, weet ik veel, noemen ze een hele lange RPG. Het is geen Dragon Quest 11. Waarvan ik heb gehoord dat je 100 uur nodig hebt om dat uit te spelen. Nee, dit kan je best wel in een redelijk, zeker als je met een redelijk tempo door het verhaal heen gaat. Er zijn wel wat zijquestjes die je kan doen. Maar je kan je best wel met een redelijk tempo doorheen. Ook omdat het makkelijker is dan andere RPG's. Kan ik me zo voorstellen. Maar het is geweldig. Dat maakt het ook weer toegankelijker. En I love it. Super Mario RPG. Het origineel was al tof. En met deze remake wordt hij toegankelijk voor een breder publiek. En ziet het er mooier uit. En klinkt het mooier. En I love it. Echt heel erg cool. Dus wat mij betreft een must play. Als je van RPG's houdt. In ieder geval van ouderwetse RPG's. En als je gewoon wat aparte Mario charme wil. Dan ga Mario RPG spelen, verdorie. Gaan we door naar nummer 4. Op mijn lijst videogame ranking 2023. Blablabla. Daar staat wederom een remaster. Metroid Prime Remastered. Ik merk dat ik dit jaar een beetje een Nintendo fanboy ben geworden. Metroid Prime is een van mijn favoriete games ooit. Ik hou van Metroid Prime. Het is de game die mij, zeg maar, introduceerde aan Metroid. Ooit. Op de GameCube. En het is een game die nog steeds zo ontzettend goed is. Het is een Metroid game. Maar dan in 3D. Het ziet eruit als een first-person shooter. Maar het speelt niet per se als een first-person shooter. Het merendeel van de schietgameplay is namelijk afhankelijk van een lock-on mechaniek. En je zou kunnen denken, maar dat is toch veel te makkelijk. Maar dat is juist waar deze game helemaal omheen gebouwd is. Dus is het niet per se veel te makkelijk. Nee, Metroid Prime, wat Metroid Prime voor elkaar kreeg toen het voor het eerst uitkwam. En wat het nog steeds in 2023 voor elkaar krijgt, is een zeer apart sfeer neerzetten. Je voelt je echt als Samus alleen op Talon 4. Op deze planeet waar je naartoe gaat om Ridley tegen te houden. Die jou daar naartoe wil lokken, om wat voor reden dan ook. Het is een sfeer die je niet vaak meer tegenkomt. En het lastige van dit soort dingen uitleggen is dat ik het niet aan je kan uitleggen. Je moet het meemaken met alle visuele tintelingen, met alle audioprikkels die op je afkomen. Het is een magisch iets wat Retro en Nintendo hiermee voor elkaar hebben gekregen. Het is zo ontzettend goed gedaan. En de remaster, in eerste instantie dacht ik van, oh, dit is gewoon een prima Nintendo Switch remaster op de bestaande game. Het is breedbeeld, het is HD, het is de controls kan je zelf in kiezen wat je doet. Je kan het op de manier doen zoals op de Nintendo Wii, dat je twee Joy-Cons speelt en dat je met de Joy-Con kan richten. Je kan het op de GameCube manier kan je het spelen, dat de knoppen daadwerkelijk hetzelfde zijn als op de GameCube controller. Maar je kan ook een gemoderniseerde control setup gebruiken, waardoor de besturing iets meer aanvoelt als een first-person shooter, wat waarschijnlijk veel natuurlijker overkomt om het dan te spelen, omdat het vanuit een eerste persoons perspectief is. Dus dat is heel erg fijn. Maar het is eigenlijk, totdat ik beelden ging opzoeken van het GameCube origineel, dat ik me toen pas realiseerde, oh, maar wacht even. Ze hebben echt veel meer gedaan aan de graphics dan dat je in eerste instantie zou denken. Want ja, het origineel blijft een mooie game uit 2002, 2003. Maar ze hebben hier wel echt heel veel dingen aangepast. En heel veel dingen zijn niet zo mooi meer. Metroid Prime, de GameCube-versie, heeft de tand destijds doorstaan wat mij betreft. Maar het kan allemaal nog veel mooier. En dat is wat de Metroid Prime Remaster heeft gedaan. Ze hebben echt aan veel characters en bepaalde elementen hebben ze echt wel, die hebben ze echt wel op zitten poetsen. Op een manier dat ik denk, oh, had je niet per se hoeven doen, denk ik. En dat waardeer ik altijd. Zoals je ook merkte met de Quake 2 Remaster. Maar Metroid Prime is een by far superior game wat mij betreft. Deze game is fantastisch. Het is een van de beste Nintendo games ooit. En I love it. Het staat eigenlijk de reden waarom het, kijk, ik heb er ook over getwijfeld om dit op mijn lijst te zetten. Want je zou kunnen zeggen, ja, hallo, het is een klassieker die geremasterd is. Tuurlijk komt die hoog op je lijst te staan. Een beetje hetzelfde met Super Mario RPG. Nog een andere game die nog aankomt, zou je kunnen zeggen. Maar de remaster is echt heel goed gedaan. En verdient wat mij betreft ook zijn waardering. En ja, dat je dan ook nog eens een game hebt die heel goed is. Ja, extra bonus, hè? Nee, maar zonder dolle. Metroid Prime is fantastisch en deze remaster is ontzettend goed gedaan. En ik hou ervan. Ik hoop zo erg dat ze hetzelfde gaan doen met Metroid Prime 2 en Metroid Prime 3. Er waren volgens mij geruchten dat 2 en 3 wel gereleased gaan worden op Nintendo Switch. Maar niet dat de remaster output krijgen, zeg maar, als deze eerste game. En dat vind ik wel jammer, als dat het geval is. Maar ja, goed, als ze het maar nu gewoon op Nintendo Switch uitbrengen, want met Metroid Prime 4 aanstaande, mogelijk op de nieuwe console. Het zou tof zijn als we de hele trilogie zouden kunnen spelen op modernere hardware, laat ik het zo zeggen. Maar Metroid Prime Remastered is oprecht heel tof. Het is zo ontzettend goed. Het is zo'n fucking sfeervolle game. Ik zou deze hele podcast, ik zou nog een uur kunnen praten over wat er allemaal tof is aan Metroid Prime. Maar het is een game die je zelf moet ervaren. En het is ook niet full price, wat heel erg niet Nintendo is. Want ze hebben eerder in deze generatie hebben ze Skyward Sword HD uitgebracht. Nou, dat was letterlijk gewoon, hier is de game in HD. Veel plezier ermee. Zoek het uit. Die had wel grafische verbeteringen als in, het was in HD. Maar dat was het. Bij Metroid Prime is grafisch gezien veel meer aangepast. Op de goede manier. En de game is €40. En waar de logica daarin zit vanuit Nintendo, misschien waren ze bang dat Metroid Prime heeft natuurlijk niet de mainstream appeal van een Zelda. Maar ook dat. En nogmaals, prijs stelt niet echt mee als het gaat om waar ik deze games in de lijst plaats. Maar for your consideration, zal ik maar zeggen. Ik hou van Metroid Prime. Het is een van mijn favorietste games ooit gemaakt. En deze remaster is een ode daaraan. En I love it. De top 3 van mijn favoriete games van 2023. Ik heb weer een Nintendo game. Super Mario Brothers Wonder staat op nummer 3. En dit is een game die ik nog verre van heb uitgespeeld. Maar van wat ik tot nu toe heb gespeeld, holy shit. Hoe kan het dat we in 2023 zitten en dat er gewoon een nieuwe Super Mario Brothers game uitkomt, een 2D Mario game. Ook na Mario Maker wil ik er ook graag aan toevoegen. Die vernieuwt binnen het Mario gebeuren. En mij gewoon weer laat voelen als een fucking kind. Want dat is hoe ik mij voelde als ik Mario Brothers Wonder speel. Ik heb zoiets van, oh wow, dit is... Ik had letterlijk dezelfde rush als die ik had toen ik mijn Game Boy kreeg als... Hoe oud was ik? Veel te jong. Ik was een klein kereltje. Ik kreeg een Game Boy met Super Mario Land 2. En de feels die daarbij kwamen, die voelde ik weer met Super Mario Brothers Wonder. De creativiteit in deze game is ongekend. Ik, nogmaals, hoe ze het doen, ik heb geen flauw idee. Maar... Je zou denken dat na Super Mario Maker 2 dat wel een soort van het hoogtepunt is. Hè? Je laat de Nintendo community, die gigantisch is, laat je Mario levels werelden maken met alle stijlen van game. Van Super Mario Bros. 2 tot aan nieuw Super Mario Bros. Super Mario World. Alles zit erin. Je zou denken, daar houden we op. Ik dacht dat oprecht. En alsnog komt dan een game als Super Mario Bros. Wonder en weet toch weer overal een nieuwe spin aan te geven. Elk level heeft weer iets nieuws. Elk level heeft weer een... Ja, het is een gimmick. Maar daardoor is het ook weer een soort van verrassing. Van, oh jee, waar gaan ze nu weer mee komen met het level? Het is geweldig. Het is zo goed. En de nieuwe power-ups. Het is ook nog eens ontzettend charmant. Eindelijk heeft Mario weer een nieuwe artstijl gekregen. Als in, het is niet meer die nieuwe Super Mario Brothers artstijl die we met z'n allen wel een beetje zat werden, geloof ik. Nee, het is gewoon weer wat nieuws. Het is ook een nieuw tijdperk voor Mario, want voor het eerst sinds dat Mario een stem kreeg, is hij ingesproken door iemand anders. Maar het is te gek. Het is zo'n ontzettend creatieve, mooie game die super fijn is om te spelen. Het is, die controls zijn weer... Het is... Oh, love deze game. Oh, nu ik het er ook weer over heb. Wat ben ik hier aan het doen met, als het gaat om deze podcast opnemen? Ik wil Super Mario Bros. Wonder weer spelen. Oh my god, wat is dit fijn. Het enige wat ik echt niet goed vind aan de game, ik bedoel, dat hoort er ook gewoon bij, dat is de multiplayer functionaliteit. Ik bedoel, je kan gewoon, net zoals met New Super Mario Bros., kan je weer de game, zeg maar, met meerdere mensen op één scherm spelen. Maar er is nu ook een online stand waarbij je, ga ik weer, een soort van Dark Souls-achtige mode hebt. Waarbij je een doorzichtige versie van andere spelers ziet. Die dan ook door die game heen proberen te komen. Of door het level heen proberen te komen. En aan de ene kant is dit grappig bedacht. Omdat je dan altijd een vorm van interactie hebt. Het maakt het ten eerste makkelijker, omdat andere spelers die zien wanneer jij dood bent gegaan. En als ze dan jouw vlag aanraken of zo, dan kom je weer terug. Nou, ik weet niet of dat nou per se een element is waarvan ik zeg doen. Wat heel gek ook klinkt, maar ja, vind ik niet een heel sterk element. Het andere grote nadeel is, ja, je ziet die spirit-versies, maar je hoort ze ook. En dat vind ik bloedirritant. Want je hoort echt... Je gaat dan zo'n level in als je de online mode aanzet. Dan en het zijn ook nog eens zoveel verschillende characters. Want je hebt Mario, Luigi, Daisy, Peach, Toad. Twee versies van Toad. Je kan ook als Yoshi spelen. Maar dat is dan een makkelijke versie van de game. Als in, hij kan geen schade krijgen, geloof ik. Hij kan wel doodvallen natuurlijk bij van die pits en zo. Maar het is een makkelijkere versie van de game als je met Yoshi speelt, zeg maar. En dan heb je volgens mij ook nog die Nibbit die geïntroduceerd werd in... wat was het? Super Mario Brothers... New Super Mario Brothers U, geloof ik. Die heb je ook nog. Dus je kan zoveel geluiden door elkaar heen horen dat ik denk... Ik bedoel, ik raak overprikkeld van een Super Mario Brothers game. Hoe is het mogelijk, gek? Nou, wel als je dus die online mode aanzet. Dat is echt het enige waarvan ik zeg... hier had ik wel anders... Dit had ik er heel anders ingestoken. Maar goed, dat kan je ook uitzetten. Dus dat is het grote voordeel. Het is niet verplicht om online te gaan met die stand. Dus dat is ook fijn. Dankjewel, Nintendo. Dus iemand daar heeft wel bedacht van... misschien willen mensen dit niet. Dus laten we het vooral laten we vooral die optie hebben. Super Mario Bros. Wonder is een wonder. Wat mij betreft. Ook echt het schoolvoorbeeld van Nintendo-magie. En ik klink nou als een fucking fanboy, ik weet het. Maar ik vind het ook wel weer fijn om weer een beetje fanboyerig te kunnen zijn over Nintendo. Want dat heb ik heel lang niet gehad. Zeker de Wii U. Het Wii U-tijdperk. Ja, sorry. Het was gewoon een kut platform. Een kut console. Met, vind ik, titels waarvan sommigen zeker de potentie hadden. Maar het dan toch net niet zijn. Ik weet dat heel veel mensen Super Mario 3D World echt helemaal fantastisch vinden. Maar ik vind dat halve wel 2D, net niet, wel 3D, net niet 3D, soort van 2D. Ik vind dat persoonlijk niet werken. Althans, niet op de Wii U. Of op de Switch of whatever. Als volwaardige nieuwe Mario game vind ik dat niet werken. En gewoon tijdens het Switch tijdperk is wat mij betreft gewoon heel erg duidelijk dat Nintendo, ze hebben het nog steeds. Of ze hebben het weer. Het is maar net hoe je het wil omschrijven. Want Super Mario Odyssey was te gek als 3D game. Dit is te gek als 2D game. En natuurlijk hebben ze ook die ports uitgebracht. Dat weet ik. Van New Super Mario Bros. U Deluxe en Super Mario 3D World. En ja, weet je, geef ze eens ongelijk. Waarom niet? Ze verkopen als een malle. En ook ik vind het geinig om... volgens mij heb ik 3D World digitaal. En New Super Mario Bros. U Deluxe heb ik volgens mij ook fysiek. Want ja, waarom niet? Een beetje in die zin, zeg maar. Maar terug naar Super Mario Bros. Wonder. Deze game is te gek. En een... dit is een game waar mensen denk ik in de toekomst naar gaan kijken van ja, dit is de 2D Mario game voor de Nintendo Switch. En wat een glorieus tijdperk was dat. Dus Nintendo, keep on going, want jullie zijn zo ontzettend goed bezig. Het is echt, wat ik al zei, ik sta er echt versteld van hoe goed ik zelf ook Super Mario Bros. Wonder vind. Het vind ik heel leuk. Gewoon leuk. Leuk positief zijn over Nintendo. Oké, nummer 2. Is een game die echt wel even wat anders is. Dead Space staat bij mij op nummer 2 van 2023. Dead Space is wederom een remake. Er zijn meerdere manieren hoe je remakes kan aanpakken. Je kan de Super Mario RPG route opgaan. Dat je zegt, hey, we pakken het origineel. We passen een paar kleine dingetjes aan misschien. Maar het is vooral een grafische remake. We brengen de game naar de moderne tijd met een nieuw likje verf en klaar. Net zoals Crash Bandicoot en Spyro, et cetera, et cetera. Dan heb je ook de reimagining, zoals ik het zou willen noemen. Van eigenlijk pak je het verhaal en de setting en de personage van een game. En natuurlijk wat basisideeën wat betreft gameplay. Maar vervolgens ga je daar gewoon helemaal iets nieuws mee doen. Kijk daarvoor bijvoorbeeld naar Resident Evil 2 en 3. 4 dan natuurlijk wat minder, omdat die... En die had al dat third-person perspectief en zo. Maar alsnog, dat is op veel fronten een andere game dan het origineel. Final Fantasy VII Remake is een compleet andere game dan het origineel. En je hoeft niet eens de boot te spelen om dat door te hebben. Dead Space zit er een beetje tussen. Dus ja, het heeft heel veel levelstukken en uiteraard gameplay elementen van het origineel. Maar voegt heel veel dingen toe en verandert een aantal dingen, waardoor het weer niet helemaal dezelfde game is. Dus oké, even de basis neerzetten. Dead Space is een horror game uit 2008 van origine. Kwam toen de tijd uit op PlayStation 3, Xbox 360 en PC. En het was een game die heel erg in de schaduw stapte, of in de voetsporen treden. Is dat een opmerking? Whatever. Het was heel erg geïnspireerd op Resident Evil 4. Die een paar jaar daarvoor weer was verschenen. Het origineel natuurlijk van Resident Evil 4. En dat is trouwens ook best wel ironisch dat we een jaar hebben gehad met een Dead Space remake en een Resident Evil 4 remake. Maar whatever. In de zin van dat de camera best wel dicht op het personage staat. Het is third person, maar ook met horror invloeden. En het is... Gewoon als je beide originele games speelt, dan snap je waar Dead Space invloed vandaan heeft gehaald van wat betreft het origineel Resident Evil 4. Anyway, die game kwam uit, was een hit, gepublished door EA, gemaakt door, oh god, hoe heette ze? Visceral. Visceral maakte die. Er kwamen twee vervolgen op. Dead Space 2 was te gek. Dead Space 3 was shit. Omdat EA op dat moment dacht... Hey, we kunnen er ook gewoon een co-op shooter van maken... waarbij je microtransactions hebt. Fuckers. Ik denk dat Dead Space 3 een hele toffe game had kunnen zijn. En het is ook niet eens een slechte game. Maar het is geen Dead Space. Zeg maar. Het is een co-op shooter. die pretendeert Dead Space te zijn. Wat gek is. Maar goed. Deze remake is gemaakt door Motive. Een redelijk nieuwe studio binnen het EA gebeuren. En ik vond het originele Dead Space, te gek. Heel erg tof. Zeker als je nogmaals liefhebber bent van Resident Evil 4. Dan vind je Dead Space ook te gek. Het is zeg maar de science fiction versie van Resident Evil 4. I love it. Want je speelt op een gigantisch groot ruimteschip. Je bent onderdeel van een crew die schepen kan fixen. En je krijgt dus een distress signal van een gigantisch schip genaamd de Ishimura. Jij gaat daarheen als Isaac. En je komt daar vast te zitten, want daar zijn necromorphs. Dat zijn lijken die opnieuw tot leven worden gewekt, maar compleet gemuteerd zijn tot andere dingen. En het is fucking creepy. En de grote gimmick van Dead Space is dat je ledematen eraf moet schieten. Dus in plaats van dat je continu maar richt op het hoofd, is het bij Dead Space van belang dat je bijvoorbeeld de gigantisch grote mesarmen van de necromorphs eraf knalt. En daarvoor krijg je verschillende wapens, verschillende dingen, verschillende coole dingen. En het is een groot plot zit daarachter die ik hier niet ga spoilen, maar het is te gek. In ieder geval. En het origineel was al te gek. En wat ze met deze remake hebben gedaan is... A. De graphics. Holy shit. De graphics van de Dead Space remake... zijn insane goed. De horror atmosfeer van een science fiction... ruimteschip verhaal is zo ontzettend gruwelijk. Het is... zo vet gedaan. I love it. De graphics van deze game zijn insane goed. En dat helpt natuurlijk wel als het gaat om de sfeer erin te houden. Wat ik al zei, het is dus een mengeling tussen een reimagining en een grafische update. Heel veel stukken. Als je het origineel hebt gespeeld, herken je qua level layout. Dat je denkt, oh ja, dit zit daar en dat zit daar. En dan gebeurt straks dit en dat. Heel veel dingen hebben ze intact gehouden. Maar er zijn ook zeker levelstukken die anders zijn. Uiteraard. Maar er zitten ook grote toevoegingen in en bepaalde twists in het verhaal die anders zijn gemaakt. Allereerst, je hebt nu... nieuwe sidequests. Nieuwe sidequests waardoor je nog meer het schip kan gaan ontdekken. Dat is tof. Isaac heeft nu een stem. Die hij niet in het origineel had. In het origineel zei hij gewoon niks. Wat best wel raar is. Isaac is het personage wat je speelt trouwens. In het origineel zei hij gewoon niks. Was hij alleen maar... Ja, als hij dan aangevallen werd. In de tweede game kreeg hij pas een stem. Toen werd hij echt gevoice act, zeg maar. En wat ik tof vind, is dat ze dus de voice actor van deel 2 en 3... hebben ze weer van stal gehaald om hier Isaac dus een stem te geven in de game. Dus hij is veel meer actief met het plot van Dead Space 1, wat tof is. En die is ook een beetje herschreven, zodat hij beter aansluit op 2 en 3, wat tof is. En daarnaast hebben ze ook de graffiti gun, zo noem ik hem even, hebben ze toegevoegd. Iets waarvan ik zou zweren... dat hij in het origineel zat. Maar nee, die werd eigenlijk pas geïntroduceerd in Dead Space 2. En die hebben ze hier dus toegevoegd. En dat brengt ook weer wat gameplay veranderingen met zich mee. Ze hebben gewoon een aantal dingen aangepast, toegevoegd... die het dus niet alleen maar een grafische update maken. En wat ik al zei, deze game is fantastisch. Het speelt zo ontzettend lekker... En houd je dus nu continu in spanning van... Oké, wat gaat er nou weer gebeuren? En het heeft net die... Ja, de shooting controls zijn zeg maar dusdanig goed... dat je echt wel in controle bent van hoe en wat je schiet. Maar de manier hoe de vijanden bewegen... en de manier hoe jij dan weer een beetje beperkt bent in het bewegen... is ook weer zo tof dat het altijd spannend blijft. En dat is wat Dead Space heel erg goed doet. En daarnaast gewoon de mysterie omtrent de Ishimura. Wat gebeurt daar? Ook al had ik het origineel al gespeeld. Ik vond het zo cool om het nog een keer mee te maken. En dan in deze nieuwe vorm. Dus, Dead Space is te gek. En heel erg goed. Ik weet wel dat er wat problemen zijn op PC. Als het gaat om performance. Het stottert. Vooral bij bepaalde momenten stottert het heel erg. Op de meeste PC's. Of eigenlijk vrijwel alle PC's. Dat heeft dan weer te maken met iets technisch. Van hoe het dingen inlaat en bla bla bla. Niet echt heel erg goed gedaan. Sterker nog, ik heb een video gezien van Digital Foundry waarin ze dit een van de slechtste PC-ports van het jaar noemen. Dat is echt ontzettend zonde. Ik moet zeggen dat ik daar... Het viel me zeker op, het stotteren. Het is niet alsof ik het heb genegeerd of zo. Dat niet. Alles behalve. Het stoorde me niet dusdanig dat ik niet door wilde spelen. Want op momenten dat de game gewoon prima draait... Voor merendeel draait de game prima. Er zijn stotteringen als je door de gangen heen loopt, zo nu en dan. Omdat hij dan dingen inlaat, als het ware. Maar het is niet alsof tijdens de gameplay de boel... Ja, nou, zo nu en dan ging de framerate naar beneden. Maar het is niet alsof het continu issues waren, zoals met bijvoorbeeld Star Wars Jedi Survivor. Een game die ik wel heb gespeeld, maar die ik gewoon heb neergelegd, omdat het gewoon een echt, echt fucking onacceptabel was hoe die game speelde. Dus ja, weet dus dat die issues er zijn, maar in de Ishimura. Anyway, nee, Dead Space, ik kan niet omschrijven hoe goed deze game is. Het is fucking gruwelijk. Het is beter dan het origineel wat mij betreft. En trouwens, als je niet een shit PC-versie wil spelen, kan je nog een console spelen natuurlijk. Dat zou ik zeker aanraden. Maar het is zo fucking goed. I love it. Hey, ik vind Dead Space fantastisch. Zowel het origineel, ook nog steeds tof. Maar als je de keuze hebt, speel dan de remake. Want super vet. Zo goed. Oké. Dead Space 2. Of Dead Space 2. Dead Space op nummer 2. Laten we hopen dat er ooit in Dead Space 2 komt. Remake, dan heb ik het over. Nummer 1. Mijn meest favoriete game van 2023 is geworden The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ik heb Baldur's Gate 3 niet gespeeld. En als je Baldur's Gate 3 niet hebt gespeeld, dan is het misschien wel logisch dat vervolgens dat vervolgens The Legend of Zelda je Game of the Year is. Ik vond dit heel erg... Wederom heel erg knap. En ik klink nu weer als een Nintendo fanboy. Maar goed, als het gaat om dit soort games, zou ik ook niet weten waarom ik me daarvoor zou moeten schamen. Wat Tears of the Kingdom doet, is heel erg knap. Het pakt Breath of the Wild, die natuurlijk al een tijdje uit is. Een game die ik ook dit jaar opnieuw gespeeld heb. Want ik had Breath of the Wild nog nooit uitgespeeld. En ik had zoiets van, ja, maar voordat ik Tears of the Kingdom ga doen, moet ik echt Breath of... Nou, dat heb ik dus gedaan. En het verbaasde me hoeveel toffer ik Tears of the Kingdom alsnog vond. Want je zou kunnen zeggen, en ik was ook die guy. Ik was die guy die continu zei, waarom duurt het ontwikkelen van Tears of the Kingdom in godsnaam zo lang? Je pakt gewoon dezelfde wereld en je voegt daar wat dingen aan toe. Nou, poepoe. Hè? Waarom duurt het allemaal zo lang? Ik weet niet of 6 jaar of het inderdaad zo lang had moeten duren. Maar goed, we hebben ook een pandemie er tussendoor gehad. Maar wat Tears of the Kingdom doet, is het pakt de open world Zelda, die je kent van Breath of the Wild, de andere Nintendo Switch game. En geeft jou eigenlijk nog meer manieren om zelf te bepalen hoe je alles aanpakt. Ten eerste, deze wereld is huge. En er zijn inderdaad gigantische stukken gebied waar niks in te vinden is. Dat is iets wat ook in Breath of the Wild het geval was. Maar naar mijn idee is er veel meer te ontdekken in Tears of the Kingdom. Of heb ik gewoon veel meer ontdekt in Tears of the Kingdom. Omdat het veel beter aangeeft waar interessante dingen te vinden zijn. Ik vind... ik vind het zo moeilijk. Zoals je merkt, zo moeilijk om te omschrijven. Maar ten eerste, de wereld is huge. Maar ook gevarieerd in die zin. Huge. De grootste feature, waar iedereen het al over heeft gehad in deze game, is het bouwen en het dingen aan elkaar kunnen plakken. Ultra Hand. Dat is de grote ability die heel veel... waar je continu mee geconfronteerd wordt, zeg maar, in de game. Waar je dingen mee moet doen. Dus wat je kan doen in Tears of the Kingdom, is dat je items aan elkaar kan plakken. Dan denk je misschien, oké, leuk. Grappig, geinig. Maar de manier hoe de physics in de game verwerkt zitten, is dat alles dus op elkaar reageert. Dus ja, je kan twee planken op elkaar zetten, maar als de een veel groter is dan de ander, dan is het niet zo dat één klein plankje alles wat erop staat maar kan houden. Nee, dat gaat omvallen. En dat klinkt heel logisch, maar het zou je verbazen hoeveel games zich niet aan dat soort realistische logica houden. En Tears of the Kingdom doet dat wel. En de creativiteit die ze hiermee laten zien is ten eerste heel tof. Maar wat het dus nog toffer maakt, is dat ze in die zin ook heel veel creativiteit aan de speler overlaten. Als je bijvoorbeeld hebt over de shrines, want over de gehele gigantische grote open wereld zijn allerlei shrines die je moet doen. En de meeste hiervan zijn puzzel-elementen. Dus van, hé, je moet hiernaar komen en hier heb je een paar plankjes en een ventilator of een rail of whatever. En plak ze maar aan elkaar en kijk maar hoe je langskomt. Bij de meeste van die shrines is er inderdaad wel een manier hoe de ontwikkelaars hebben gedacht van, oh ja, dit is hoe wij het hebben bedacht hoe je het kan doen. Met de nadruk op kan doen. Want de meeste van deze shrines hebben echt wel een andere manier van aanpakken. Daar kan je echt wel gewoon... Ik heb dat meerdere malen gehad. Dat ik in een shrine, ik kwam er niet uit. En toen heb ik gedacht, ja, maar wat nou als ik het systeem ga cheesen, zoals we dat dan noemen. Dus je gewoon zegt, ah joh, ik maak gebruik van deze gekke regeltjes in de game en dan kom ik er ook wel. En dat heeft een aantal keer gewerkt ook nog eens. Naar mijn verbazing. En dat was dan, wat mij betreft, overduidelijk niet de manier hoe de ontwikkelaars hebben bedacht dat je het had moeten doen. Maar het mooie daarvan is, dat maakt geen reet uit. Want dat is ook alsnog hoe de ontwikkelaars het hebben bedacht. Zo van, hier, wij geven jou de tools. En hoe je het verder doet, zoek maar uit. En dat vind ik heel erg tof. Naast dat Breath of the Wild aan zich al een hele toffe game was, doet Tears of the Kingdom daar gewoon weet ik hoeveel scheutjes bovenop. De manier van verkennen, de sfeer die de game heeft, de graphics, ik bedoel dat ze dit allemaal voor elkaar hebben gekregen op een Nintendo Switch. Ik vind het knap. En ik denk dat deze game echt tot de verbeelding spreekt. Wat nou als Nintendo meer kracht had? Meer grafische kracht, meer processing power. Holy shit, wat kunnen ze dan doen? We dare to dream. En we gaan er hopelijk volgend jaar achterkomen. Of althans, misschien als je dit hoort, dit jaar achterkomen. Tears of the Kingdom is een ontzettend magische game waarin je makkelijk 50 uur kan ronddwalen, gekke sidequests doen, niks aan het verhaal kan doen en zoveel elementen heeft die met elkaar samenwerken en op de een of andere manier krijgt het elke keer gewoon weer voor elkaar om alsnog een geheel te vormen. Zijn er dingen die ik minder leuk vind? Sure, de combat vond ik in Breath of the Wild ook al niet heel erg denderend en is hier ook niet... Ik vind daar had wat mij betreft, als je iets had willen verbeteren van Breath of the Wild, was dat het wat mij betreft. Maar dat hebben ze niet gedaan. De combat blijft decent, maar kan beter. Maar goed, als dat het enige is waar ik over kan klagen, nou ja, er zijn natuurlijk wel wat sidequests die ik minder leuk vind, et cetera. Maar er is echt heel fucking veel te ontdekken in Tears of the Kingdom. En ik heb me verbaasd over hoeveel uur ik al in deze game heb gestoken. En hoe ik soms met verbazing naar mijn scherm zat te kijken met, wie bedenkt dit? Op de goede manier. Niet zo van, wie bedenkt dat dit een goed idee? Nee, gewoon, wie bedenkt dit soort shit? I love it. Ja, nee, het is... En nogmaals, het is vaak moeilijk om te omschrijven hoe goed het is. Ook met dit soort games. Maar The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, hanteert zoveel elementen. En het is uiterst indrukwekkend hoe dat allemaal bij elkaar blijft. En I love it. Is het de beste Zelda ooit gemaakt? Dat laat ik graag aan andere mensen over. En geheimpje, ik heb hem dus nog niet uitgespeeld. Ik moet hem nog steeds uitspelen, deze game. Want wat ik al zei, oh, daar is iets. Dit is zo'n game. Je vliegt rond, oh, daar is iets, daar wil ik heen. En dan kom je weer ergens terecht. En dan ontdek je nog weer iets. En dan ontdek je nog een grot. En dan denk je, oh ja, daar wil ik ook heen. En dat is wat deze game continu doet. Want continu ben je daarmee bezig. I love it. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. De must-play voor de Nintendo Switch. En wat mij betreft de beste game van 2023 op dit moment. I love Zelda. Thank you. Ik ben een Nintendo fanboy. Want zal ik eens voor de gein tellen? Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 van de 10 games zijn Nintendo games. Wie had dat ooit gedacht? Dat nog ging gebeuren. Maar I love it. Het was echt een fucking goed jaar voor Nintendo. Echt een ontzettend goed jaar voor Nintendo. En een kwaliteitsniveau die ambitieus is. En waar naar gekeken moet worden door andere partijen. Zo van, oh. Dus moet je nagaan, hè? Gewoon, hè, PlayStation struggelt om 1 AAA first party game uit te brengen. Spider-Man 2. En ondertussen komt Nintendo hier met Super Mario RPG. Super Mario Bros. Wonder. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En dan was er nog meer. Er was nog veel meer. Echt nog veel meer. Maar daar ben ik niet aan toegekomen. Die nieuwe Fire Emblem schijnt ook heel goed te zijn. Engage, die kwam echt in januari of zo, geloof ik. Dus ja. En overigens weet ik, voordat er comments komen, ik snap dat het ontwikkelen van een Spider-Man 2 echt compleet iets anders is dan het ontwikkelen van een Nintendo Switch game. True. Maar alsnog. De output is zeer indrukwekkend. En doet mij daardoor dus ook vermoeden dat we in 2024 de nieuwe Nintendo console gaan krijgen. Maar de tijd zal het uitwijzen. Oké, dus nog even resume. Nummer 10, The Finals. Nummer 9, Medieval The Black Labyrinth. De expansion is dat dus. Nummer 8, The Quake 2 Remaster. Nummer 7, Hogwarts Legacy. Nummer 6, Blasphemous 2. Nummer 5, Super Mario RPG. Nummer 4, Metroid Prime Remastered. Nummer 3, Super Mario Bros. Wonder. Nummer 2, Dead Space, de remake. En nummer 1, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Dan kan je je misschien afvragen, als afsluiter van deze show, wat is dan de slechtste game van het jaar die ik heb gespeeld? Mijn minst favoriete is Redfall. Redfall is een first-person shooter gemaakt door het team achter Godsamme Prey 2017. En wat hebben ze nog meer gemaakt? Nou, ze hebben ook meegewerkt aan Dishonored. En dat soort dingen. Arcane en Bethesda. Ik bedoel, ik prijs Bethesda heel graag voor hun fantastische Quake 2 remaster. Maar wat de fuck Redfall was, geen idee. Redfall is een fucking ramp. Er is geen enkele game waarbij je nog meer kan merken dat de ontwikkelaars het niet wilden maken als Redfall. Dat bleek ook later uit een artikel van Jason Schreier van Bloomberg. Maar de ontwikkelaars van Redfall wilden geen Redfall maken. Ze wilden het niet. Het is een open world vampieren shooter die fucking saai is. Die echt zo generiek als de pest is. Waarvan de RPG-elementen als in levels en stats en shit. Het maakt geen reet uit. Heel veel wapens handelen raar. Het verhaal bestaat niet. Het is fucking weird, deze game. Het is juist niet fucking weird. Dat is het probleem. Het is fucking... Het is zo cookie cutter. Wauw. Oh, dat klonk heel erg bekaard. Het is zo cookie cutter. Rar. Hoor mij eens. Rar, cookie cutter. Nee, het is echt... Het is... Ja. En dat is het gekke. Het schieten en zo is niet eens, als je de juiste wapens hebt, is niet eens super slecht. Ik bedoel, er zijn games die echt veel klunkier spelen. Maar het is heel veel niks. De AI van de vijanden die ook gewoon, ja, ik weet niet wat ze doen, maar goed is het niet. Alles heeft dezelfde animatie. Alles, ook dat vooral. Je hebt een soort van open wereld. Maar Per gebied zijn alle objectives exact hetzelfde. De manier hoe je vampieren killt is continu hetzelfde. Alle bossfights, nou, er zijn iets van 2 variaties van bossfights. En die zijn gedurende de game de hele tijd hetzelfde. Het is gewoon zo. Het is echt ongeïnspireerde troep. En het gebrek aan inspiratie. Dat spat van het scherm af. En dat voel je gewoon als je aan het spelen bent. Ik voelde een soort jeuk door mijn vingers. Terwijl ik het aan het spelen was. Zo van, oh my god. Jullie hadden zo geen zin om deze game te maken. En ik voel het. Ik wil het ook eigenlijk niet meer spelen. Maar komt er nog wat, jongens? Gaat er nog wat gebeuren in deze game? En dat is dus het gekke. Ik heb Redfall uitgespeeld. Ik schaam me er een beetje voor, in alle eerlijkheid. Maar dat komt ook uit een soort van obsessie met... Hoe lang kan dit nog doorgaan? Hoe lang hebben jullie hier aan gewerkt en hoe shit is dit? Alle cutscenes ook. Of de cutscenes zijn PowerPoint-presentaties. Of je ziet soort van gekke... Ja... X-ray schimmen van geesten die stilstaan en met elkaar praten. Wauw, jongens. Wauw. Redfall is echt slecht. Is het echt de slechtste game van het jaar? Nou... Er zijn waarschijnlijk games die slechter zijn, zoals The Lord of the Rings Gollum of Skull, Rise of Kong of The Walking Dead Destinies. De beelden die ik daarvan heb gezien, daar denk ik van, wat een drama. Maar die heb ik dan niet gespeeld. Ik heb Redfall gespeeld en Redfall was shit. Ik weet dat ze bepaalde dingen hebben verbeterd inmiddels, door middel van patches, maar niemand speelt Redfall, jongens. Niemand speelt Redfall. Nobody cares. Het is klaar. En ik hoop zo erg dat ze... Dat Bethesda en Microsoft nu ook realiseren van... Oké, maar dit soort shit. Dat, hè? Laat ik het zo zeggen. Als jouw studio bekend staat om 1 bepaald type game... En die studio geeft vervolgens aan... Yo, wij willen vooral dit maken en dit vooral niet. Luister dan naar ze. Hè? Want die studio is succesvol om een bepaalde reden, zou je denken. Toch? Nou, fijn. I digress. Redfall, slechtste game die ik heb gespeeld, althans, uit 2023. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze 237e aflevering van de Gaming Geeks podcast en daarbij ook de laatste aflevering van dit jaar. Wat ik al zei, de lijst die er nu is van 2023, die kan zomaar veranderen. Want, ja, ik weet niet, ik denk dat ik nog wel een aantal games ga spelen uit 2023, uit dit jaar. Spider-Man 2 bijvoorbeeld, die ga ik sowieso nog spelen. Baldur's Gate ben ik nog steeds heel erg benieuwd naar. Resident Evil. Er zijn zoveel games en ik... Ja, ga ik het redden? Ik ga geen beloftes maken. Maar het zou wel heel cool zijn als ik dusdanig veel games speel dat deze ranking anders is over een half jaar. Met als regel dus dat het in 2023 moet zijn verschenen. Afijn. Wat ik al zei, dit is het einde. Ik blijf gewoon nog doorgaan, alsof er niks aan de hand is. Dit is het einde van deze 237e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Abonneer op deze show, want ook in 2024 komen er weer nieuwe afleveringen natuurlijk, waarin ik het gaming nieuws met je ga bespreken. Hopelijk komt de nieuwe Nintendo hardware. Er gaat zoveel ontzettend tofs gebeuren. En ik denk dat ik de volgende aflevering dan ga hebben over de games waar ik me het meeste op verheug in 2024. Dat hoort er ook een beetje bij. Oudjaar is geweest, het nieuwe jaar komt eraan. En er gaan ongetwijfeld weer hele toffe dingen gebeuren. En er gaan ongetwijfeld ook weer hele shitty dingen gebeuren. Sad. Ja, ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Niet alleen maar van deze aflevering, maar alle afleveringen die het afgelopen jaar zijn verschenen. Sowieso bedanken voor de support. Want 2023 was een prima jaar voor de Gaming Geeks podcast. En dat is uiteraard dankzij jou. Want als jij er niet bent, waar doe ik het dan nog voor? Omdat ik het leuk vind? Sure, ik vind het ook leuk. Maar het is natuurlijk nog leuker als er ook daadwerkelijk mensen luisteren. En er mensen zijn die het leuk vinden en interactie hebben met de show en dat soort dingen. Dus dat waardeer ik heel erg. Ik bedoel, dit hobbyproject is al leuk, maar met jou is hij nog leuker. Dus weet dat. Ja, en wil je de show supporten, zeggen tegen iedereen die een beetje geïnteresseerd is in gaming van hé, er is een podcast die heel leuk is waar je misschien naar moet luisteren. En dat kan via jouw favoriete podcastplatform of natuurlijk op YouTube. YouTube.com/GamingGeeksNL. Abonneer, like, subscribe. Dat is hetzelfde als abonneren. Comment, dat wilde ik zeggen. Geef commentaar, dat helpt allemaal wat betreft die algorithm. Dus, dit was de Gaming Geeks podcast in 2023. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En heel graag tot 2024. Tot een volgende keer.